we zoveel accommodaties hadden. Maar het wordt elke keer maar mooier. Of niet? Ja, ik weet niet waar ze straks weer mee op de proppen komen. We wachten maar rustig af. In het Hilton wordt gezegd. Tjongejongejonge. Goed, we gaan met elkaar waar we gebleven waren. En dat is in Efeze hoofdstuk 4. Efeze 4. Midden in die brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. Of misschien beter gezegd aan alle gemeenten. Efeze hoofdstuk 4. Ja. Zal ik er wat dichterbij gaan zien? Ja, gaat het zo? Ja? Efeze 4. Vanaf vers 1. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Maar aan een ieder onder zich afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het, opgevaren naar den hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. Gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren, anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar hem toe, die het hoofd is Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel, en we een gehouden de dienst van al zijn geledingen, naar de kracht die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams om zichzelf op te bouwen in de liefde. Maar tot zover. Misschien denkt u nou een makkelijk hoofdstuk. Nou, daar komen wij vanmorgen wel achter en vanmiddag ook wel. Het is hier niet zo eenvoudig. En ik zal u heel eerlijk niets onthouden. Ik zal u proberen te laten zien wat de apostel Paulus hier allemaal eigenlijk zegt. En dat heeft toch wel hele verstrekkende gevolgen. Dat zullen we vandaag wel zien. Hij begint hier dat hij zegt dat hij dit allemaal nu aan ons predikt hier in Efeze 4 als gevangene in de Heere. Ik heb u al eens in het verleden wel verteld dat Paulus op een gegeven ogenblik gevangen is genomen door de Heere, gebonden is door de Geest. U moet u voorstellen, hij was in de handelingenperiode, was hij bezig, als een apostel der heidenen. En hij trad op, afzonderlijk van 12 apostelen der besnijdenis, die specifiek waren gestuurd naar de 12 stammen van Israël. Zij bereidden Israël voor met een evangelie van het koninkrijk om tot geloof te komen. En als Israël in die tijd tot geloof gekomen waren, ja, dan waren zij uitgestuurd, de Israëlieten, als het zendingsvolk naar de volkeren, naar de wereld. Om ja, iedereen te dopen in de naam des Vaders, des Zoons en de Heilige Geest. En ja, heel de wereld, heel de aarde, alle mensen, alle volkeren te onderwijzen. Ze de leer van Christus te brengen, de leer ook van het Koninkrijk. en zo ook de wederkomst van Christus met elkaar te verwachten. De apostel Paulus was eigenlijk al een voorlopertje, want hij was eigenlijk al, ging er eigenlijk al vanuit, geestelijk gezien, moet je maar voorstellen, alsof Israël al tot geloof gekomen was. En als hij al als een eerste Israëliet naar de heidenen ging om de heidenen van de Heer Jezus, van de Messias, te vertellen. En hij bracht daarom een evangelie aan de heidenen. Een evangelie waar Abraham ook al van wist. Want Israël is wel vaak heel exclusief en zeggen van wij zijn Gods volk. Maar in Gods woord is Israël Gods zendingsvolk die een opdracht heeft te doen richting de volkeren. En straks ook, dat toekomstig, want helaas in de hele handelingentijd kwam het volk Israël niet tot geloof, zal straks die opdracht opnieuw voor Israël gaan gelden. Want de roeping van Israël is van Gods wegen en alle beloften die hij daaraan gedaan heeft richting dat volk zijn onberouwelijk. Onberouwelijk. Dat volk heeft in dat kromme geslacht in de tijd van de apostelen, de tijd van de handelingen, wilde dat volk niet, ook al ging de apostel Paulus en ook de apostel der besnijdenis steeds naar al die plaatsen toe en predikten zij steeds aan de Israëlieten steeds, in de synagogen, wie de Christus was, dat hij de gezalfde was. Dat hij de Christus is. Wat is de Christus in het Hebreeuws? Christus is het woord gezalfde, hè? Als je het zegt overzet in het Hebreeuws is het Messias. Ze brachten de boodschap dat de Jezus van Nazareth was de Christus, de Messias. Die prediking hebben ze gehad. En ook Paulus had die prediking. En ja, wat gebeurde er? Hij trad op, zei hij later zelf, als een ontijdig geborene. Hij liep als ware al in Gods plan op de zaken vooruit. Zo van, ga jij alvast maar als een apostel der heidenen, word je gezonden naar de heidenen toe. Terwijl heel Israël tot geloof had moeten komen. En allemaal naar de heidenen hadden moeten gaan. Want ze zijn Gods priestervolk. Ja, het koninkrijk van priesters. Dat zijn ze. Dat zullen ze ook straks zijn. Als dat koninkrijk komt. En voor het koninkrijk komt hebben ze nog een geweldige opdracht te vervullen. Dan zal echt de velden wit zijn om te oogsten. Hè? Dan zal het zelfs zijn dat er maaiers tekort zijn. Dat weet ik hoeveel de heidenen, zoals Jesaja zegt, grijpen aan de slip van een Joodse mantel. En dat prediken vertel mij van die Jezus van Nazareth. Nou, dat hoef je vandaag niet te proberen. We kunnen vandaag de dag zendingsconferenties hebben. En als we voor het oog hebben dat in deze tijd de wereld tot geloof moet komen, dan begrijpen we niets van Gods plannen. In deze tijd komt maar een kleine groep tot geloof. En dat hebben we te danken eigenlijk aan het plan Gods. En dat in Gods plan opeens, toen Israël niet tot geloof kwam, die apostel Paulus in de kraag werd gevat, gebonden werd in de geest, want hij wilde eigenlijk helemaal niet, hij verlangde zo naar de wederkomst van Christus, hij had de hoop, die hij neergeschreven had in 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthe 15, hij verlangde daarnaar opgenomen te worden ook in de lucht, de Heer tegemoet te gaan en met de Heer Jezus op aarde hier weder te komen, en dat koninkrijk te zien dat het opgericht zou worden, daar verlangde hij naar. En hij sprak ook over de zegeningen van het koninkrijk. En de tekenen waren er ook naar. Die de apostelen en ook Paulus liet zien. Zweetdoeken werden zelfs van zijn lichaam gedragen en aan de mensen gegeven. En ze werden genezen. Allemaal om te bewijzen dat die boodschap een waarachtige boodschap was. Prachtig. Maar toch, hij bleek inderdaad een ontijdig geboren. Want straks zullen er een heleboel worden geboren op tijd. En zullen straks uitgaan. Uit Israël, zelfs 144.000 getuigen zullen uitgaan. Maar Paulus was een ontijdig geborene, werd gebonden in de geest. En overal waar hij kwam, vertelde hij ervan dat hij moest stoppen met zijn dienst. En dat werd hem ook duidelijk gemaakt, naar plaats waar hij kwam, dat hij ja, van de Heere gedwongen was. Dat hij een gevangene was des Heeren. Een gevangene in de Heere, een gevangene van de Heere. En als de gevangene in de Heere, nog lang voordat hij door de Romeinen in de boeien werd geslagen en naar Rome werd afgevoerd, nog lang daarvoor was hij een gevangene geworden in de Heer. Hij moest stoppen met zijn zendingsreizen waarin hij het evangelie van het koninkrijk bracht aan de heidenen. Het evangelie wat ook al aan Abraham bekend was, aan wie was geopenbaard, dat in hem alle geslachten van deze aardbodem zegen zouden worden. Dat wist Abraham. En dat bracht Paulus. Maar we zijn wel blij dat toch in Gods plan, helaas toen Israël niet tot geloof en bekering kwam, en eigenlijk die, zoals Paulus het uitlegt in Romeinen 11 aan de Romeinen, want hij moet het verklaren, hoe is dat nou mogelijk en hoe moet het nou verder met Gods plan? Want ja, u moet dus voorstellen dat Paulus die is aan het prediken daar in de handelingen tijd, en er komen heidenen tot geloof en hij legt dan uit aan de heidenen, ja, jullie zijn takken, takken die ingeënt worden op, ja, op die boom, op die olijfboom van Israël. Maar ja, wat gebeurde aan het einde van de handelingen? Die hele boom, die werd compleet, Israël, werd compleet omgehakt. De boom viel om. Maar jij met je heidense tak, die ingeënt was op Israël, en terwijl je profiteerde van die rijke sappen van Israël, en eigenlijk Israëls zegeningen, de zegeningen van het koninkrijk, allemaal smaken. Ja, dat viel allemaal weg, dat viel allemaal om. Wat en wat nu? U moet je voorstellen wat een geloofscrisis gelovigen ondergingen toen uit Handelingen 28. Paulus daadwerkelijk stopte met de prediking, maar ook niet alleen dat, ook de tekenen van Gods wegen werden teruggetrokken. En eigenlijk de opdracht en ook de roeping van gelovigen totaal ging veranderen. Toen stortte hun wereld in. Bij hun leven verwachtte iedereen nog de Heer Jezus Christus, zijn wederkomst. Ja, dat was opeens weg. Allemaal dat soort dingen. Geestelijk opeens, waar zijn we nou aan toe? En dan is het gelukkig dat de gevangenen in de Here, de apostel Paulus, dat hij aan hem dingen zijn geopenbaard. En zoals we in Efeze 3 hebben geleerd, dat hij verreweg de geringste van alle heiligen, de genade te beurt gevallen is om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat de bediening van de verborgenheid inhoudt. En dan gaat hij vertellen wat van even her in God verborgen is gebleven. Een prachtige boodschap. En herstellig hebben we dat in de afgelopen periode, het afgelopen jaar, hebben we dat met elkaar in Efeze 1, 2 en 3 onderzocht. En dan sta je paf, gewoon paf, van welke enorme zegeningen aan ons worden verstrekt. Welke enorme positie ons wordt gegeven. Dat hoor je eerst al in een aanloopje in Efeze 1. Dan begin je te vertellen dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus. In de hemelse gewesten, in het bovenhemelse. Dat we daar zijn geplaatst. Dan gaat hij spreken dat wij gepredestineerd zijn. Dat we aangenomen zijn als zonen. Dat we bestemd zijn als zonen van hem te worden aangenomen. Hij begint te vertellen over een geweldige erfenis, de erfenis eigenlijk van Christus. En langzamerhand begrijpen we dat, ja, de Heere aan ons hart bezig is om ons de ogen te openen, onze geestelijke ogen te openen. Als we gaan naar Efeze 1 vers 18, midden in dat eerste gebed wat Paulus voor ons uitspreekt en wat hij ook voor ons gebeden heeft, dan zegt hij in vers 18... Ja, dat we toch verlichte ogen, uw harten, hè, dat we dat mogen krijgen, dat ons hart verlicht mag worden. En hij bidt ook vers 17, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om Christus recht te leren kennen. Volledig zoals die nu is, aan de rechterhand des Vaders. En dan wordt ons openbaard, vers 18, dat we die verlichte ogen van ons hart krijgen, zodat we een aantal dingen zouden weten. Niet zouden voelen, niet zouden beleven, nee, gewoon zouden weten. Gewoon met ons boerenverstand, zal ik maar zeggen. He, gewoon tussen de oren. He, dat je het zal weten, wat zal weten. Welke hoop Christus roeping wekt. Niet mijn roeping, ik word niet in de eerste plaats geroepen. Nee, Christus is geroepen. Niet als de eerste Adam, maar als de laatste Adam. En hij moet gaan optreden. En het wonderlijke is van de openbaring van de verborgenheid. Wat is nou de verborgenheid? De verborgenheid is dat Christus daar niet alleen zit aan de rechterhand des Vaders. Niet alleen daar geroepen is. Maar dat hij daar zit als hoofd met een lichaam. Een samenlichaam waar hij één mee is. En dat hij straks niet in zijn eentje wederkomt. Maar dat hij als de nieuwe mens wederkomt. Als de laatste Adam wederkomt. Als een nieuwe schepping wederkomt. En die nieuwe mens bestaat uit een hoofd en een lichaam. En dat lichaam dat zijn, mogen wij door genade zijn. En dat moeten we eigenlijk weten, de hoop van onze roeping, de hoop die zijn roeping wekt. En wat is nou de hoop die zijn roeping wekt? Nou, dat als hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, dan worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. Als hij in heerlijkheid wederkomt, komen wij in heerlijkheid met hem weder. En dat we deel hebben, waar ik ook voor geschreven heb uit, over die uitopstanding uit de doden. Een hoop die de hoop van een opname, een tegemoetgaan van de Heer in de lucht als die wederkomt, verre te boven. Verre te boven. Dat we bij Christus zijn. Dat we de loopbaan hebben te lopen in het leven. En dat voor ons wacht de prijs der roeping Gods. Dat we bij Christus mogen zijn. En dat hij ons nog beloont ook. Dat is schitterend. Maar dat je het zal weten. En Paulus zegt, ja, ik bid hiervoor dat je het zal weten. Dat je het zal snappen. Goed. U geven de geest van wijsheid van openbaring om recht te kennen. Verlicht de ogen harten. Dat gij weet welke hoogstroep u wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is van Christus erfenis bij de heiligen. Hij de geweldige erfenis. Je komt eigenlijk tot de conclusie dat die erfenis zijn, dat zijn wij. Wij zijn zijn erfenis. En daar is hij geweldig rijk mee. En wij zijn geweldig rijk in Christus geworden. En die erfenis is geweldig rijk. Het is zijn erfenis. En wij mogen daarvan mee profiteren. Opdat je het zal weten. Veel christenen weten het niet, maar opdat je het zal weten. En verder, ook nog hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven. Zijn opstandingskracht, waarmee hij opstond uit de dood. En wat heeft die kracht nou met Christus gedaan? Dat legt hij nou uit hier in Efeze 1. Nou, die kracht heeft de Heer Jezus niet alleen opgewekt en doen opstaan en doen levend worden. Die kracht heeft hem ook gebracht aan de rechterhand des Vaders, want daar is hij gezet. Gezet. Aan de rechterhand des Vaders. En daar wacht hij. Hij zit er als het hoofd. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Hij zit daar. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. En hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. En nu wordt gewacht daar in de hemelse gewesten, in het bovenhemelse, tot dat lichaam van Christus vol is. Tot het volkomen is. Tot die nieuwe mens klaar is om op te treden. Christus met zijn gemeente. En dat is de verborgenheid. Het lichaam van Christus. Dat is de verborgenheid. De allereerste zaak die verborgen was in God. Nou, dat wordt aan ons allemaal verteld. En dan gaat het je een beetje duizelen, want dan wordt er verteld dat niet alleen Christus is opgewekt en daar gezet, maar dat ook wij zijn gezet. He, hoofdstuk 2 gaat het dan daarover. He. Vers 5, dat we mede levend gemaakt zijn met Christus, door genade zijn gij behouden, en hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven waar in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Met een doel. Om de komende aionen enzovoort dit en dat met Christus te gaan doen. In opdracht van hem. Als onderdeel van hem. Als één lichaam met hem. Ja. En daarom zijn we gezegend. Efeze 1. Met alle geestelijke zegeningen. In de hemelse gewesten. Niet met een klein beetje zegeningen. Of met allerlei. Zoals de MBG heeft vertaald. Nee, met alle geestelijke zegeningen. Ja. We zijn een nieuwe schepping. Want Efeze 2 vers 15. Die vertelt ons ermee dat wij tot één nieuwe mens zijn geschapen. Hè? Aan het einde van vers 15 staat dat de twee tot één nieuwe mens te scheppen en de twee tot één lichaam verbonden weder met God te verzoenen door het kruis. Op het kruis van Golgotha, laten we dat nooit vergeten, daar heeft Christus dit allemaal al in feite bereikt. Dat het in Gods plan later pas geopenbaard werd, dat is duidelijk. Christus heeft in feite al de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heeft hij in feite het fundament daar al voor gelegd. Toen hij stierf aan Golgotha's kruis. Toen hij de zonde van deze schepping afnam. Toen hij daarvoor leed en stierf. Het is allemaal, wat er allemaal straks zal gebeuren, is allemaal het resultaat van dat lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis. En ten derde dagen de opstanding uit het graf. En toen hij opstond, was in hem, ook al was het niet openbaar, en aan niemand verteld. En wist er ook geen mensenkind van. Was bij God bekend. Dat Christus straks zal optreden in de komende aionen. Niet alleen in zijn eentje als de nieuwe mens. Maar als een hoofd met een lichaam. En Paulus, die is die genade te beurt gevallen, zegt hij dan in Efeze 3. Notabene, om te vertellen dat van dat hoofd en dat lichaam, die tempel, hè, die woonsteden Gods in de geest, hè, Efeze 2 vers 22, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonsteden Gods in de geest, hè, een tempel heilig in de Heere, zegt vers 22 en 21 van Efeze 2, ja, dat wordt ons allemaal geopenbaard door die apostel Paulus, die dus in zijn kraag is gevat, gebonden is in de geest, en die een gevangene des Heeren geworden is. En hij begint uit te leggen hoe dat lichaam precies functioneert. Hij heeft de opdracht ook. Hij heeft alleen die openbaring ontvangen. En hij legt het ons uit. Hij legt het fundament. Hij legt het aan ons uit. Hier in deze brieven. In die 7 brieven die hij na Handelingen 28 schreef. Hoe breed, hoe lang, hoe hoog en hoe diep dat lichaam van Christus wel niet is. Efeze 3 vers 18. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan samen met alle heiligen, en dat moeten we met elkaar doen, in staat zijn te vatten, en ik hoop dat u het bent gaan vatten met uw verstand, want het is een verstandelijke zaak. In de eerste plaats, u moet het weten, kennis moet over worden gedragen, u moet het dan maar in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is van het lichaam van Christus. En ook te kennen de liefde van Christus, die nog die kennis die je dan krijgt, want dan opeens word je duidelijk hoeveel liefde Christus niet heeft voor ons. Hoe hij ons niet heeft lief gehad. Die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Ja. Want gaat boven bidden, boven denken uit. Zo eindigt het ook. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt en macht is, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Gelukkig maar. Want dit heb ik niet bedacht. Dit kan geen mens bedenken, zoiets. Ik kan alleen God bedenken. En God kan het alleen maar geven door genade. Dat u het vat, dat ik het vat, dat ik begrijp. En dat ik de liefde van Christus doorgrond. En we hebben Gods hulp nodig, want dat kan. Dat kunnen we zelf niet. Dan gaat het ons voor ons duidelijker. Ja. En nu gaat het erom in Efeze 4. Dat van ons geloof wordt gevraagd. Dus je kan het wel snappen, je kan het wel weten, je kan het wel begrijpen. Je kan ook het evangelie. Gewoon het ABC van het evangelie, dat de Heer Jezus voor iemand, voor mijn buurman en mijn buurvrouw ook geleden gestorven is. En dat hij de verlosser is. Ik kan dat aan mijn buurman vertellen en hij kan niet weten. Dan kan hij daar kennis van genomen hebben, maar hoef je dat niet te geloven. En met deze boodschap ook. Dit evangelie ook, het evangelie van de verborgenheid. Geloven we. Nemen we het van die apostel Paulus aan, er waren talloze mensen. In Paulus daar zeggen, nou Paulus, je hebt het al in je bol, joh. Ben jij niet allemaal verzint nu? Is dat nou het antwoord? Dat al die tekenen er niet meer zijn? Dat Christus maar het wederkomt? Is dat nou jouw antwoord? Ja, zeg ik, dat is Gods antwoord. Ik ben een gevangene in de Heer. Er is geloof voor nodig om te geloven dat die ene apostel, dat hij de waarheid spreekt. Hij werd ook aangevallen. Iedereen zei, hij is helemaal geen apostel. Nee, die 12, dat zijn apostelen. Maar hij is geen apostel. Hij schrijft er een hoofdstuk over. Dat hij aangevallen wordt. Ja, in de Bijbel. Maar geloof het, broeders. Aanvaarden het. Want dan pas heeft de leer van de nieuwe schepping, de leer van de nieuwe mens, de leer van de verborgenheid, pas resultaat in de praktijk van ons leven. Dan pas is het zo dat wij er, als we in het geloof erop ingaan, wat hij zegt in Efeze 4 vers 22, wat ik dan niet heb gelezen, maar laten we dat maar doen. Dat wij ontdekken, op vers 20, waar beginnen voor het verband, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Gij geheel anders. Als je dat zegt, ik ben geheel anders, want ik heb Christus leren kennen, dan heb je me recht leren kennen. Dan heb je Efeze 1, 2 en 3 begrepen. En door het geloof aanvaard en zeg je, ik ben anders. En dan kan Paulus zeggen, gij geheel anders. En ik ben anders geworden door genade. En wie mezelf te danken. Dat is allemaal de Heer Jezus Christus gedaan. Dat is allemaal Gods grote genade. Dat aan ons is geschied. Maar geloven we het. En gaan we eruit leven. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Ja, volgens Efeze 1 vers 17 hebben we inderdaad Christus leren kennen. Recht leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen. U bent nu in hem onderwezen. U kent nu die boodschap van de verborgenheid. Ja. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt
die ten verderven gaat naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dat is een schepping, de nieuwe mens. Dat is het lichaam van Christus met het hoofd. Dat is die nieuwe mens. En als je begrepen hebt, de verborgenheid, dat we samenlichaam zijn, en wat dat samenlichaam is, en wat de lengte van dat samenlichaam zijn, dat we gelijkwaardig zijn geestelijk. Allemaal gelijkwaardig zijn. En hoe we gezegend zijn, en je gaat dat aanvaarden, dan doe je die nieuwe mens automatisch aan. Ja. Dan maak je die stap, dat je het oude echt achter je laat, en dat je zegt wat de Heer zegt, ik neem aan wat God zegt. Ik geloof dat Paulus de waarheid spreekt. En ik aanvaard het en ik pas het toe op mijn eigen leven. Zo ben ik. Dan ga je voor de spiegel staan en dan zeg je dank u wel, Heer Jezus. Ik heb dat niet aan mezelf te danken. En dan ben je ook anders. En dan doe je de nieuwe mens aan die naar de wil van God geschapen is en waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En dan gaat jouw wandel veranderen. Want dat moet. Die leer, die moet namelijk resultaat hebben. Die leer, die moet niet leer blijven. Want leer op zichzelf, zonder geest, zonder leven, is hartstikke dood. Als het alleen maar een leer is, broeders en zussen, die ik verkondig, nou, dan kan ik daar wel mee doorgaan. Maar ik denk dat het dan heel saai wordt, hoor. En dan gaan er ook heel veel mensen weg. Dan hou je heel wat paar mensen over. Dat is alleen maar een leerstuk. En dat doe ik in de praktijk van ons leven niet. Daarom schakelt Paulus hier in Efeze 4 over van de leer naar de praktijk. En maakt ons duidelijk dat wij een verhoogde positie hebben. En dat je dat moet je realiseren, daar moet je uit gaan leven. En dat je ver boven allen bent geplaatst. En dat je daarom in conflict komt. In conflict komt met overheden, met machten, met boze geesten. Waar in die hemelse gewesten. Daar kom je mee in conflict. En alleen in de kracht, in de opstandingskracht van Christus, kunnen we daar in stand houden. Efeze 6 gaat er namelijk over. Efeze 6. Vers 12, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten, waar in de hemelse gewesten. Daar hebben we mee te maken. En daar is een worsteling mee gaande, daar is een conflict mee gaande. Wij worden betrokken omdat wij deel uitmaken van het lichaam van Christus direct in dit conflict. En het conflict speelt zich hier en nu af, hier op aarde, hier. Dat moet u goed realiseren. En alleen als we gaan staan in dat nieuwe leven, ga je geheel anders en de nieuwe mens aandoen, dan kunnen we stand houden. Vers 10, voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Dan pas kunnen we krachtig zijn in de Heer. In zijn opstandingskracht en volhouden. Ja. En dat wordt allemaal uitgedrukt in dat woord waar Efeze 4 dan mee begint, namelijk waardig wandelen. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmede gij geroepen zijt. Waardig wandelen. Daar gaat het om. En als je niet waardig wandelt, kan je het geloof niet blijven staan in de boze dag en stand houden in het geloof. Dan ga je in dat conflict ten onder. Want, daar kom ik vanmiddag wel op, vers 8 van Efeze 4, let op, daarom heet het opgevaren naar den hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. Fout. Er staat, opgevaren naar den hoge, liet hij krijgsgevangenen gevangenen. Of hield hij krijgsgevangenen gevangenen. Gaven gaf hij aan mensen. Wie zijn die krijgsgevangenen? Vanmiddag zal ik er dan op ingaan. Wie die krijgsgevangenen zijn, zal ik nu zeggen, dat zijn die boze geesten. Dat zijn die machten, die krachten en heerschappijen. Die wereldbeheersers, deze duisternis van Efeze 6. En die hield hij nadat hij opstond gevangen. Hij had er een boodschap tegen. Zullen we ook vanmiddag zien. Maar wij hebben ermee te maken. Hier in dit leven. En we worden aangevallen. Hoe worden we aangevallen? Het evangelie wordt aangevallen. De boodschap wordt aangevallen. De gezonde woorden van Paulus worden aangevallen. Dat is steeds de goede strijd, des geloofs. En waar gaat het dan om? Dan gaat het over de boodschap die gebracht wordt. En tegenwoordig in evangelisch Nederland, misschien wel ook de wereld, ja, dan zie je die strijd gaande. Het gaat om het geloof. En vaak wordt er geen, die gezonde woorden van Paulus, van deze boodschap niet gebracht. En worden er ongezonde woorden gebracht. Wordt er een ander evangelie gebracht dan Paulus bracht. En om dan maar te spreken met een woord van Paulus uit een andere periode, dan zei hij wel, wie een ander evangelie predikt, die zij vervloekt. Hij is heel strikt in. En demonen zijn altijd bezig, boze geesten zijn altijd bezig, om met kwalijke leringen te komen. Die sluw zijn. Daar spreekt hij ook over hier in Efeze 4, hè? Op en neder, heen en weder geslingerd, onder invloed van allerlei wind van leren, of valse spel der mensen in een sluwheid die tot dwaling verleidt. En zoveel mensen worden tot dwaling verleid. Soms heel goed bedoeld, zijn predikers die helaas, ik zeg het dan maar, pietje rechtuit, niet weten wat ze moeten prediken. Prediken een verkeerde boodschap in een verkeerde tijdsbedeling, begrijpen eigenlijk het plan van God niet, geloven dus helemaal niet wat Paulus heeft gepredikt. Nog erger, ze weten geen eens wat Paulus heeft gepredikt. Prediken daarom met hun allerbeste bedoelingen, maar worden wel gebruikt, zijn beïnvloed door allerlei demonische leringen, waardoor mensen, dat is het gevolg, gelovigen heen en weder geslingerd worden. En als ik dus zoveel mensen altijd spreek, dan hoor ik zo vaak ook getuigenissen, dat mensen zeggen, ja, ik ben zo in mijn leven heen en weer geslingerd, zeg. Niet te geloven. Op en neder, heen en weer, op de golven, van allerlei wind van leer, dan maar heen en weer. Ja. Terwijl als je toch Paulus volgt, een navolger van hem bent, omdat hij aan hem die bediening gegeven is van de verborgenheid, en je snapt het, gewoon met het verstand, zo moeilijk is het niet, ja, en je gaat er met je hart op in, ja, dan vind je vaste grond. Dan opeens word je toegerust, word je opgebouwd. Dan kom je tot die mannelijke rijpheid van het lichaam van Christus. De mannelijke rijpheid van nieuwe mensen die we zelf ook individueel zijn. Want dat zijn samen lichaam. Want wat je in het groot bent, dan ben je ook in het klein. Een lid van het lichaam van Christus, dat is niet een voet, of een oog, of een hand. Nee. Je bent totaal de nieuwe mens. Wat het lichaam van Christus in het groot is, ben je ook in het klein. Dat is wonderlijk. Dat is wonderlijk. Ik zal straks nog wel verder op in. Goed. Als gevangene in de Heer, vermaan ik u dan te wandelen. Eigenlijk staat er bidden, hè? Paulus bidt erom. Paulus bidt aan ons om, zegt de Statenvertaling, hè? Om te wandelen waardig der roeping waarmee wij geroepen zijn. Want Christus' roeping wordt onze roeping. En als je weet wat er op het spel staat, dan ga je ook anders wandelen. Als je weet wie je zelf bent, dan ga je ook automatisch anders wandelen. Ja. Ik zou maar zeggen, ik weet niet of u... Maar stel dat je 100 miljoen wint in een of andere loterij. Dat je opeens multimiljonair bent. En dan ga je ook anders leven. Stel dat je opeens van koninklijke bloeden zou blijken te zijn. Dat iemand komt die zegt, ja, maar je bent koning van Lombardije. Ik noem maar wat, hè. Ja. En ze zetten je in het paleis, ja, dan ga je heel anders leven. En dat is in feite met ons geschied. We zijn opeens geweldig rijk geworden. Wie had dat gedacht toen ik jaren geleden als kind eigenlijk mocht de Heer Jezus aanvaarden? Daar ging het mij niet om. Ik had de Heer Jezus lief. Maar later zie je dat de Heer Jezus je overlaat met zegeningen. Zoals een lied van Jan de Heer zegt, tel je zegeningen één voor één en vergeet er geen. Ja, het is ongelooflijk. En daar mag je dan uit gaan leven. Nou, die roeping, als je dat begrijpt, waarmee je geroepen bent, hè, dan moet je daarmee gaan wandelen met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. Ja. Nog eerst even over dat woordje waardig. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping. Dat woordje waardig is in het Grieks het woordje agios. Waardig. En dat werkwoord betekent eigenlijk opwegen, wegen, in balans brengen. Daar daar wijst ook het op. Als je gaat naar Romeinen 8, vers 18, Romeinen 8, vers 18, Romeinen 8, vers 18, dan komen we ook dat werkwoord daar tegen, wat van Arius afgeleid. En dat luidt, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Nou, dan heb je het woord opweegt. Dat is hetzelfde, zelfstandig naam is het woord waardig. En hier staat dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid. Het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid. Als je dat met elkaar vergelijkt. Het weegt niet op. En dat zit eigenlijk in het woord waardig. We moeten waardig wandelen. Dat de leer en de praktijk met elkaar in balans zijn. En dat is nou ook het thema, hè? Eigenlijk, wat ik gekozen heb voor al deze spreekbeurten, studiedagen hier in Rode, verleden jaar al. Leer en praktijk met elkaar in balans. Het moet bij ons in balans wezen. Niet dat het zo is dat we alleen maar kennis nemen van Efeze 1, 2 en 3. En dan van meer zaken. Niet alleen van Efeze 1, 2 en 3, maar nog meer wat er aan ons allemaal wordt geopenbaard. En dat we heel erg stijgen in leer. En dat er in de praktijk eigenlijk met het geloof niet wordt op ingegaan. Nou, dan groeien we helemaal scheef. En je ziet wat van die geloven, die helemaal scheef zijn gegroeid. Of andersom. Mensen die alleen maar iets willen beleven. Dat is tegenwoordig zo in, hè, onder gelovigen. We moeten alles maar beleven. Alles moet gevoeld worden. Alles, een samenkomst moet bewogen worden. Als hier een samenkomst wordt bewogen, broers en zusters, en u valt om en had zo wat soort zaken neer, nou, dan vraag ik mij af of we dan met de geest van God te maken hebben. Maar goed, buiten dat. Tegenwoordig moet alles zo gevoeld worden. En er ontstaan zoveel gevoelschristenen die helemaal niet weten wat eigenlijk de Bijbelse boodschap is. Nee, dan moeten we elkaar in balans weten. We moeten zowel begrijpen het woord, maar we moeten ook met, wordt ook voor ons geloof gevraagd, dat je met je hart daarop ingaat en amen zegt op wat God zegt en in de praktijk brengt wat de Heer aan ons predikt. En dan wordt er van ons gevraagd in die wandel dat waardig te doen, om ons te beijveren allereerst de eenheid des geestes te bewaren. Ja. Dat is de eerste geloofsopdracht die aan ons wordt gevraagd, vers 3. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Beijveren. De eenheid des geestes. Ja, dat valt niet mee. En dat moet je dan nog doen met alle ootmoedigheid, met alle zachtmoedigheid en met alle langmoedigheid. Moet je elkander in liefde verdragen. Ja, je wordt bij elkaar geplaatst, wordt gepredikt dat we het samenlichaam zijn. En als samenlichaam zijn we hier en nu met elkaar. Je hoeft niet naar een of andere kerk te gaan of zo. Die een bepaalde naam op de deur hebt. Nee, we zijn hier en nu met elkaar. Ik ben zelf de nieuwe mens. U ook. We zitten allemaal hier als nieuwe mensen met elkaar. Met elkaar vormen ook direct. Op hetzelfde moment. Dat samenlichaam. Als ik een andere gelovige ontmoet. En we praten met elkaar. We zijn met z'n tweeën, met z'n drieën, met z'n vieren. Dat maakt helemaal niet uit. Dat is, komt opeens het geloof te sprake. En dan komt het samenlichaam komt direct naar boven. Dat bleef je ook met elkaar. Maar ja, goed, er zijn wel verschillen. We hebben allemaal een andere achtergrond. Anders opgevoed. Volgens een andere cultuur. En ja, dan is het ook zo dat we elkander moeten leren verdragen. En dat we moeten beijveren de eenheid des geestes te bewaren. En daar is moed voor nodig. Heeft er u, kent u die moed? Dat is de moed van de nieuwe mens. Die moed kan ik nooit uit mijzelf opdiepen. Om de ander in liefde te verdragen. Om de eenheid des geestes te bewaren. Daar moet je moed voor hebben. En we hebben een tweede keer gezien dat het best wel moed vraagt. Ootmoed, hè? Om de moed om nederig te zijn. Om geen verbeelding te hebben. Dat jij het opeens weet en snapt Efeze 1, 2 en 3. En dat je boven je of naast je schoenen gaat lopen. En je zegt, goh, ik weet het. Nee, dat is niet ootmoedig zijn. Dat is niet de ander lief hebben. Nee, ootmoedig zijn, nederig zijn, geen verbeelding hebben. De moed ook om de ander uitnemender achter dan jezelf. Zachtmoedigheid, de moed om onder alle omstandigheden ook zacht te blijven en in hart te gaan optreden. Ja. Langmoedigheid, de moed om langzaam te zijn. En lang te kunnen verdragen. Langmoedigheid, zachtmoedigheid, ootmoedigheid zijn de kenmerken van de nieuwe mens. En die heb je van nature niet. Gods genade geeft die aan je. Heeft die al aan je gegeven. Alleen door het geloof op Gods boodschap in te gaan, ontdek je, ik ben geheel anders. Ja. Dan ga je ook waardig wandelen. Dan ga je volgens Filippenzen 3. Zoals Paulus daar zo mooi zegt. In vers 13. Filippenzen 3 vers 13. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel op de prijs der roeping Gods. En dan ga je waardig wandelen naar de roeping waarmee we geroepen zijn. Dan ga je jagen naar het doel op de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan allen die volmaakt zijn. U hoeft niet meer volmaakt te worden, in feite, dat zijn we al. Je mag ook zeggen volwassen. Laten wij dan al die volwassen zijn. Al dus gezind zijn. Hoe gezind? En indien gij op enig punt anders gezind zijn. Misschien heeft u op een bepaald punt een andere mening. Dat maakt niet uit. God zal u dat ook openbaren. Maar hetgeen wij bereikt hebben in dat spoor dan ook verder. We moeten met elkaar verder. In dat spoor des geloofs. En dan gaan wij. En dan roept hij op. Wees allebei navolgers, broeders, en ziet ook op hen die even zo wandelen gelijk gij ons als voorbeeld hebt. Navolgers worden van Paulus. Die is van God, is die aangewezen. Hij is die apostel. Hij is de gezondene. Hij is de apostel in ketenen. En hij heeft, als de gezondene des Heren, die genade gekregen om die bediening van die verborgenheid in het licht te stellen en het ons te openbaren. En dan gaan we volgen, met elkaar. En dan vergeten we hetgeen achter ons ligt. Die oude mens, die leggen we af. En die nieuwe mens, dat zijn wij. En dan dank je op je knieën de Heere God ervoor. En dan ga je met elkaar, ga je op stap. En zo zijn we ook vandaag met elkaar, hier op stap. En jagen we met elkaar naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Dat is een waardige wandel. Dan ga je waardig wandelen. Dan besef je wie jezelf bent. Ja. Gelovigen dienen vrede onder elkaar te hebben. Gelovigen dienen geen ruzie te hebben als ze waardig wandelen. En die scheiden zich niet af. Je kan niet zeggen tegen een ander van, dat is onmogelijk van, jij hoort daar niet bij. Als hij deel uitmaakt van dat samenlichaam, is hij de nieuwe mens, ik ben de nieuwe mens. En ik heb hem maar te aanvaarden. En geen hekjes en muurtjes te bouwen. En als het goed is, broeders en zusters, dan is die eerste geloofsopdracht die je krijgt, voer je uit. Dat is je te beijveren, de eenheid des geestes te bewaren. Dat lukt dan niet altijd. Dat weet ik wel. Om die eenheid des geestes te bewaren. Maar je moet je er wel voor inzetten. Je moet wel die geloofsdaad doen. Ze worden hier van ons allerlei zaken gevraagd, als we ons realiseren wie we zijn. In Efeze 4, in Efeze 5, in Efeze 6. Dan ga je anders met je vrouw om. Dan ga je anders met je man om. Dan ga je anders met je kinderen om. En dan gaan de kinderen anders met hun ouders om. Dat wordt allemaal behandeld. Dan ga je anders met je werkgever om. Of anders met je werknemer om. Dat wordt allemaal behandeld hier. Heel het maatschappelijk leven, sociale leven, komt hier in Efeze 4, 5 en 6 voorbij. Want je bent de nieuwe mens waar in de praktijk van het leven. En dan sta je als gelovige. En je wordt niet meer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Nee, je hebt een vaste grond gevonden. En je strijdt de goede strijd is geloof, want je weet je wordt aangevallen. Op het geloof, op die boodschap van Paulus. Op alle mogelijke manieren, de slinkse manieren, word je aangevallen. Maar de eerste daad die we voor ogen moeten hebben, is die eenheid te bewaren. Goed. Dan staat er, vers 4. Hoe bewaren we dan die eenheid? Nou, door de band des vredes en door ons te realiseren hoe één wij met elkaar zijn gemaakt. Eén lichaam. Eén samen lichaam. Met één geest. De geest van Christus. Eén geest maar. Zonder die geest is dat lichaam hartstikke dood. Eén lichaam, één samenlichaam met elkaar. Dat wordt ons nog eens even expliciet gezegd. Gelijk je ook geroepen zijt in de ene hoop, uw roeping. Christus' roeping is onze roeping, broeders en zusters. En die hoop die zijn roeping wekt, is ook onze hoop. En we hebben één hoop. Dat is geen opname, zoals we gezien hebben, maar een veel mooiere hoop. Namelijk, dat als wij heen gaan, dat wij dan, waar je mogen maken, die uitopstanding uit de doden, dat we bij Christus zijn, en dat wij als Hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, wij worden geopenbaard in heerlijkheid. Waar staat dat? Bijvoorbeeld in Colossense 3. Volg maar lezen. Colossense 3. Afgaat in heerlijkheid, die afgaat aan de wederkomst van Christus op aarde. Ja. Dat is iets geweldigs. Dat is onze hoop. Nou, daar wijst Paulus ons hier op. Gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Heer, maar één Heer, één Christus, één hoofd, één geloof. Sommige mensen zeggen, ja, maar ik ben van een ander geloof. Dat kan niet. We hebben maar één geloof in elkaar. Eén doop. Wat voor doop? Een waterdoop? Nee, als dat zou zo wezen, broeders, dan hebben we inderdaad allemaal zijn van een ander geloof. Want de een heeft die waterdoop en de ander heeft die waterdoop en noem maar op. Eén doop. Welke doop is dat? Dat is die doop van de geest. En geïnformeerden die begrijpen heel goed wat dopen is. In hun belijdenis staat ook wat dopen is. Dopen is inlijven. Ingelijfd worden. Eén worden met. En als je tot geloof komt in Christus, dan word je geplaatst in Christus, dan word je ingelijfd in Christus, in dat lichaam, in dat samenlichaam. Door die ene doop, die Gods geest doet, dan heb je deel aan die schepping, die nieuwe schepping. En ben je de nieuwe mens, door die doop. Ja, als je naar dopen gaat kijken in de Bijbel even tussendoor. Ja, dopen is dus één worden met. Wat zei de Heere Jezus bijvoorbeeld in zijn evangelie over zijn kruisdood. Dat hij met die ene doop gedoopt zou worden. Dat zegt hij bijvoorbeeld in Matthäus. Zoek dat maar eens op. Matthäus 20. Matthäus 20. En dan zult u zien dat dopen. Het woord dopen. Eigenlijk niks met water te maken heeft. Matthäus 20, vers 22. En ik lees u dan voor uit de Statenvertaling, niet uit de NBG-vertaling, want de NBG-vertaling laat dingen weg. Dat ook niet helpen. Statenvertaling zegt in vers 22, maar Jezus antwoordde en zeide: gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de beker drinken die ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt worden? En ze zeiden tot hem: wij kunnen. En hij zeide tot hen: mijn drinkbeker zult gij wel drinken, maar met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zit er tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. Nou, het zal wel opgevallen zijn dat precies die zinsnede van dat Christus zegt met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word, dat juist in de NBG-vertaling niet staat, maar staat er in de grondtekst. Ja, wat bedoelt Christus daarmee? Dat hij met een doop gedoopt wordt. Waar heeft hij het over? Hij heeft het over zijn kruis. Ja, hij zal ook daar die drinkbeker drinken. Die heeft hij ook gedronken. En hij bad zelfs of die drinkbeker aan hem voorbij mocht gaan. Of er misschien nog een andere weg zou zijn. Maar goed, met de doop gedoopt worden aan het kruis van Golgotha. Hij is één geworden met dat vloekhout. Hij is met die doop gedoopt. En u ziet, het heeft daar niks met water te maken. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen de Corinthiërs, spreekt hij over een doop in Mozes. He? Weet u dat? Nee, dat is ook niet een waterdoop. Bijvoorbeeld als 1 Corinthië 10, uit mijn hoofd. Zullen we kijken. Ja, 1 Corinthië 1 Korinthe 10. Maar vanaf vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen alle onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. Ja. Zijn in Mozes gedoopt, in de wolk en in de zee. Alle het geestelijke voedsel aten enzovoort. U ziet ook, daar heeft het niks te maken met water. Nee. Een doop in Mozes. Dat wil zeggen, als waren één worden met. Ingelijfd worden. Ja. Als je kijkt naar de evangelie. Welke doop was er toen in de evangelie? En eigenlijk nog voordat de evangelie een aanvang vingen met de prediking die de Heer Jezus deed. Wie was de heraut van de koning? Dat was Johannes de Doper, hè? En waar doopte hij mee? Hij doopte een doop van bekering. Dat was een waterdoop. Ja. Een waterdoop. Ging dat in die tijd, als Johannes doopte, en die mensen waren dan gedoopt, ging dat dan nog gepaard met een doop van de geest ergens in? Want een doop, een waterdoop, is alleen maar een beeld. Een beeld van die inlijving. Een beeld van een ingelijfd worden. Een één worden met iets anders. Iets ondergaan. Is het zo dat toen in die tijd mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden en zich lieten dopen door Johannes de Doper, dat toen je zag dat zij één werden met iets, dat ze ook nog een geestesdoop ondergingen? Nee. Je ziet pas dat in de evangelie, je ziet pas dat in de, als de evangelie voorbij zijn en de handelingen er zijn, dat je in de handelingen opeens twee dopen ziet. Dan zie je, als mensen worden gedoopt, dat ze ook een geestesdoop ondergaan. En dat die geestesdoop ook tot gevolg had dat er tekenen waren. Dat er gaven werden gegeven aan allen. En tekenen werden openbaar. Twee dopen in de handelingen. En in heel die periode. Maar als die handelingen en periode voorbij zijn, dan komen we in de periode van nu en is er maar één doop. Die waterdoop is niet meer. Alleen nog maar is die ene doop, als iemand tot geloof komt, wordt hij gedoopt in dat lichaam van Christus. En is hij daar één mee. In deze tijd zijn er geen schaduwen. In deze tijd zijn er geen typen meer, geen beelden om iets uit te beelden. De kindertijd, zou je kunnen zeggen, de geestelijke kindertijd is voorbij, zegt Paulus in 1 Korinther 13. We zijn nu gekomen eigenlijk in de volwassen tijd. De tijd van de schaduwen zijn voorbij. Als de werkelijkheid komt, broeders en zusters, dan is de schaduw afgelopen. Dan heeft de schaduw geen enkele zin meer. Dan heeft het type geen zin meer. Dan heeft het beeld geen zin meer. En de werkelijkheid is gekomen. En hij heeft afgedaan wat tot het kindelijke behoorde. Nu de werkelijkheid gekomen is. En wij kennen nu Christus volkomen. Volkomen recht. Eigenlijk van aangezicht tot aangezicht. Wij zien niet meer door een spiegel in raadselen. Er zijn geen raadselen meer. God heeft geen raadsel meer. Geen verborgenheid meer. Alles is ons geopenbaard. De verborgenheid is ons geopenbaard. En we weten door genade wie wij zijn. En tegenwoordig hebben we maar met één doop te maken. In de evangelietijd was er ook maar één doop, een waterdoop. En Johannes had verschillende mensen gedoopt. Paulus komt ze tegen. In de handelingen, weet u dat nog wel? Hij komt ze tegen, een paar man. Die zeggen, joh, ik ben al gedoopt. Ja, ik ben gedoopt. Door wie? Nou ja, de doop der bekering, door Johannes. En heb je daar en daar over gehoord? Heb je al over Christus gehoord? Over zijn lijden, over zijn sterven? Nee, nog nooit van gehoord. Oh. Nou, dan zal ik je daarvan vertellen. En Paulus die legt ze in die handelingentijd dat evangelie nog rijker uit dan wat Johannes bracht, en hij vertelt over Christus, over zijn kruisdood, over zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. En die mensen geloven ook die boodschap. En hij doopt ze opnieuw. En je ziet gelijk, als ze gedoopt zijn, dat ze ook, waar de doop een beeld van is, dat ze ook geestelijk gedoopt worden. Dus ze ingelijfd worden. In die aparte groep, als heidenen worden ingeënt in die olijfboom. Daar ze deel van uitmaken, waar ze één mee worden. En gelijk spreken ze in tongen. liever gezegd talen. Er zijn er allerlei tekenen en krachten die ze kunnen doen. Niet te geloven. Het wordt meteen openbaar. In deze tijd, broeders en zusters, zijn er geen tongen of krachten of al dat soort gaven. Die bestaan niet. Ze komen straks op. Want Paulus legt het ons allemaal uit. In deze tijd vind je dat niet. Ook die waren dood niet. Zoveel gelovigen die er altijd maar aan stoeien met die doop. Ja, en zitten altijd maar erover in van ben ik nou wel de Heer gehoorzaam en ik ben als kind gedoopt en zitten dan altijd met die doopkwestie zo enorm te stoeien en hebben het daar verschrikkelijk moeilijk mee. Ja, want dat is erg eigenlijk dat mensen aandoen, dat ze daar zo mee zitten te worstelen, dat ze de nachten van wakker leggen, dat is toch erg? Terwijl er tegenwoordig maar één doop is, niet zo lang geschiet. Als je tot geloof komt, dan maak je deel uit van het samenlichaam van Jezus Christus. Dan ben je door de geest daarin gedoopt. En de werkelijkheid is gekomen, Christus. De tijd van schaduwen en typen zijn voorbij. En ook dat hele gevolg van allerlei tekenen, met allerlei krachten en toestanden, wat je dan in die handelingentijd had. Ja, dat heb je in deze tijd niet. Maar dan zegt dat ons ook hoor, in Colossense 2. Het is niet alleen een leer van Zuilen komt gelukkig. Colossense 2, vers 11. Ik heb ook nog voorgenomen daarover ook maar zo'n brochure te schrijven over de doop. Dan gaan we wat uitgebreider dan nu. Maar Colossense 2, vers 11. Mag ik u eens vragen? Ik vraag altijd als we aan de doopkwestie begint. Vraag ik altijd aan mensen. Bent u besneden? En dan denken ze langs na, zeggen ze, nee, ik ben niet besneden. En dan zeg ik, dat bent u wel. En dan zeggen ze, nee hoor, ik ben niet besneden. Dat bent u wel. En dan zeg ik, lees maar Colossense 2. En dan ga je naar Colossense 2, dan staat er in vers 11. In hen zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. En onderstreep het maar in uw Bijbel. Geen werk van mensenhanden. Besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. En die doop die hier sprake van is, is niet een werk van mensenhanden. Die besnijdenis is geen werk van mensenhanden. Maar we zijn met hem begraven in de doop. Dat is al geschied. Hij is gedoopt en daarom is, omdat ik deel uitmaak van het hoofd, van het samenlichaam, omdat hij gedoopt is, ben ik gedoopt. Ik ben één plant met hem geworden. Snapt u dat? En dat is geen werk van mensenhanden. In hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en de onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem toen hij al onze overtredingen kwijtschold. U bent besneden en u bent al gedood. En veel mensen die ermee stoeien over hun dood en zeggen, u bent al gedood, weet u dat niet? Dat kan je zo uit de Bijbel halen. En als ze dan nog zitten met dat beeld, met die schaduwen, met al die typen, dan zeg ik, nou lees maar door in Colossense 2, dan ga je bijvoorbeeld naar vers 16. Want zoveel mensen zijn altijd aan het oordelen. Was in Paulus dagen ook al zo, toen hij het evangelie van de verborgenheid bracht, direct naar de handelingentijd, naar die kwesties die we nu kennen in deze tijd, die waren toen ook direct hoor, over de doop. Vers 16, laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Ja, de werkelijkheid van Christus is nu. Het heeft nu meer helemaal geen zin, al die typen, al die schaduwen, al die beelden. De werkelijkheid is er. Als de werkelijkheid is gekomen, als Christus nu is gekomen, en hij is door de apostel Paulus volkomen aan ons geopenbaard. De verborgenheid is volledig geopenbaard. Ja, dan zijn al die schaduwen en al die typen, noem maar op, allemaal niet meer nodig. Het is niet zo dat wij feesten vieren die een beeld ergens van zijn. Israël, die deed dat wel, maar wij niet meer. Wij houden niet allerlei dagen en allerlei dingen. Maar ja, er zijn altijd mensen die altijd maar aan het beoordelen zijn. En die blijven je oordelen. Volgens hun moet je daar en daar en daar aan voldoen, anders dan ben je geen goed gelovige. Nee, ze moeten aanvaarden wat God over hen zegt, door het geloof. En er verdwijnt alles wat eigenlijk een werk van mensenhand is. Ik ben er maar blij om, maar we hebben rechtstreeks dan te maken met wie? Met Christus alleen. En zit er niemand meer tussen. En daar ben ik heel blij om. Laat niemand u dan blijven oordelen. Ja. Goed. Laat maar niet te veel. Te lang bij. Stilstaan. Maar leden. Dus ja, de leden van het lichaam van Christus. Wij houden geen inzettingen. Geen typen. Geen beelden. Nee. Geen werk van mensenhanden. Alles wat door mensenhanden maar geschiet. En wat er plechtig uitziet. Ik weet wel. Ons vrome gevoel wordt zo gestreeld. Oeh. Dat is iets mooi. Ja, zo zitten we toch als mensen in elkaar. Zo zit ik ook in elkaar hoor. Als iets heel plechtigs toegaat. En we doen allemaal mooie gewaden aan. En noem maar op. En we branden nog een paar kaarsen. Dan word je nog stil. Ja toch, zo is het toch. Ik steek er helemaal niet de draak mee. Maar u begrijpt al best wel. We hebben nou net een beetje nog vakantietijd. Zijn mooie dagen. En als je in het buitenland komt. Dan kom je in de kerk. En vaak staat de katholieke kerk. En dan ga je dat toch weer zo. Maar dan heb je dan. Ja, dan zie je het allemaal. En dan heb je eigenlijk meelijden met die mensen. Want het is toch erg arm. Maar je begrijpt best wel dat die mensen een beetje onder de indruk komen. Zelf ga je ook heel fluisterend spreken, hè, in zo'n ruimte. Ja, zo is het toch? Je komt onder de indruk. En ons gevoel gaat dan een stukje meespreken. Dat weet ik allemaal wel, maar de werkelijkheid is gekomen. Christus is gekomen. En door het geloof moeten we daarop stoelen. En als we ons laten meeslepen hierin, door ons gevoel, dan kom je te maken, krijg je weer dat conflict, hè, waar we mee te maken hebben. Die strijd in die hemelse gewesten. Met die boosheden in. Die boze geesten in die hemelse gewesten. We moeten de goede strijders geloof strijden. Want het gaat om het woord van God. Het gaat om Christus. Het gaat om de nieuwe mens. Het gaat om de waarheid. Die in Christus Jezus is. En die wordt zo aangevallen. En er worden mensen zo moeilijk meegemaakt. En die komen dan in geestelijke crisissen terecht. Die volledig onterecht zijn. En wat helemaal niet hoeft. Maar dan worden ze weer heen en weer geslingerd. Alleen het leer. En ja, dan krijg je te maken toch echt met die rijk, het rijk der duisternis. Goed. Nog één punt waar we één in zijn. We hebben één God en Vader. Van allen die boven allen en door allen en in allen is. Ja, in het lichaam van Christus is eigenlijk Gods doel eigenlijk al bereikt. In het verleden al gezien. Want in het lichaam van Christus is Gods doel met de schepping wat er ooit met de hele schepping zal worden bereikt. Met heel de mensheid, met alle schepselen. Zal worden bereikt dat God zal zijn, alles en in allen, is in het lichaam van Christus al bereikt door Gods genade. Daar hebben we één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in allen. Alles in allen. Ja, dat is schitterend. En het doel is dus in de gemeente bereikt. En Christus werkt er ook aan om dat in de praktijk ook in ons leven te bewerken. Dat het lichaam ook echt één wordt. Hè? Vers 10 van Efeze 4. Hij is het ook. Dat is Christus. Die is opgevaren ver boven alle hemelen. Om alles tot volheid te brengen. Dat is zijn opdracht. Alles tot volheid brengen. Hij is nog niet klaar met zijn werk. Hij heeft dat werk in het lichaam van Christus al bereikt. Maar hij gebruikt straks dat lichaam van Christus. Hij gebruikt ons om alles tot volheid te brengen. Hè? Om in die komende aionen ons in te schakelen. Om die verkleurige rijkdom die wij al kennen, aan heel de schepping bekend te maken. Zodat het veel meer gaat omvatten. Zodat God zal zijn uiteindelijk alles en in allen. Goed. Ja, dan staat er hier een tekst. Die moet u dan vers 7. Vers 7. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Ja, waarin Christus haar schenkt. Wat is ons dan afzonderlijk gegeven? Wat is ons dan afzonderlijk gegeven? Dat is eigenlijk de vraag. Want we hebben heel veel allemaal waar wij een heleboel dingen die we allemaal gemeen hebben met elkaar. Waar we allemaal één in zijn. Één lichaam, één geest, één hoop, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader. Zeven dingen waar we één in zijn. Wat hebben we dan nog afzonderlijk? Want hier staat maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Wat schenkt Christus ons afzonderlijk? Nou, ik zou me willen zeggen, om het u heel duidelijk te maken, hij schenkt zichzelf. Hij schenkt zichzelf. Dat is die genade die aan een ieder onze afzonderlijk is gegeven. Hij schenkt zichzelf naar de mate waarin Christus haar schenkt. Hij openbaart zich aan u, aan een ieder van u afzonderlijk. Hoe? Door prediking. Hoe? Ja, door een aantal mensen die hij roept, een dienst geeft, van eeuwige list, van herder en leraar. En dat zijn er maar een paar, en die geeft hij als gave aan de mensen, aan de gelovigen, en die hebben de opdracht om de Heere Jezus aan u afzonderlijk te openbaren naar de mate dat u het ook in het geloof als het ware kunt begrijpen, kunt snappen, kunt opslaan, met uw hart kunt ingaan. Dat is het eigenlijk. Maar aan ieder onze afzonderlijk is de genade gegeven. Is genade gegeven dat we Heer Jezus recht mogen leren kennen naar de mate waarin Christus haar schenkt. En als je dat nou wil snappen, want is er nou een tussenzin hier in Efeze 4, een hele moeilijke tussenzin. Daar gaan we vanmiddag over praten. Die tussenzin namelijk, die begint in vers 8, in vers 9 en in vers 10. Dat is een tussenzin, waarin Paulus eventjes iets anders zegt, om het duidelijk te maken. Wanneer en hoe Christus precies dat heeft gegeven. Hoe Christus dat precies allemaal bestuurd heeft. Eigenlijk moet je dus eventjes de versen 8, 9 en 10 overslaan. En vers 7 lezen gekoppeld aan vers 11. Dan heb je meteen door wat Christus nou precies geeft aan u afzonderlijk. Maar aan een ieder, gaat lezen vers 7. Maar aan een ieder onze afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars om de heiligen, dat bent u, toe te rusten. Begrijpt u het een beetje? Wat is de genade die u gegeven wordt? De genade is u gegeven om de Heer Jezus te leren kennen, volkomen te leren kennen, recht te leren kennen. En hoe kunt u nou de Heer Jezus recht leren kennen? Nou, door een dienst van herders, van evangelisten, van leraars, die het u uitleggen, die het u verklaren, die u die Bijbelse boodschap uitleggen. En die zijn gegeven als gaven aan u. Dat zijn de tegenwoordige gaven die de Heere Jezus uitdeelt. Dat zijn mensen die hij geeft aan u. En Jacob Kleinhanenveld in het verleden was een gave van God, gegeven aan de mensen. En zo kunnen we nog een heel stuk opnoemen. Johannes de Heer, en noemen ze allemaal maar op. Zijn gaven van God. Die stuk voor stuk, die mensen konden er allemaal van getuigen dat ze een roeping hebben. Die zijn niet gegaan van, nadat ze de HAVO of ateneum hadden doorlopen, God, wat zullen we eens gaan doen? Ik ga naar de universiteit, ik ga theologie studeren. Nee, zo ging het in hun leven niet. Dan kan je bij Hudson Taylor, gaan ze allemaal maar na. Al die mensen, gaan ze maar na. Ook bij een Paulus niet. Je wordt in je kraag gevat, of je wil of niet. En je wordt gegeven als een gave aan de mens. En dat is wat Paulus hier uitlegt. Daarom ook die tussenzin. Die moeilijke tussenzin waar we vanmiddag over aan praten. Goed. En wat geeft hij dan? Dan geeft hij hier 5 gaven. Apostelen. Hij geeft profeten. Hij geeft evangelisten. Herders en leraars. Niks meer. Het gaat niet over tongentaal, het gaat niet over genezingen, het gaat niet over allerlei krachten. Het gaat niet over het vertalen van talen. Nee, dat gaat allemaal niet om. Zulke gaven gaat het niet om. Als je ook vers Het gaat hier dus ook niet over een lichaam, dat snap je toch wel. Het gaat hier niet over het lichaam zoals in 1 Korinthe 12, waarin we zijn een hand of een voet of een oog en waar we iedereen een andere dienst hebben. Paulus in 1 Korinthe 12 aan die Korinthische gemeente maakt hij duidelijk dat die Korinthische gemeente een lichaam is. Die Korinthische gemeente is een lichaam waarin iemand een voet is, een hand is, een oog is, een oor is. De Korinthische gemeente is een plaatselijke groep en dat is een lichaam. Maar dat zijn wij niet meer. Wij zijn het samenlichaam en hier is het samenlichaam nu vertegenwoordigd, nu. En straks gaan we overal naartoe. En overal waar je elkaar ontmoet, is dat samenlichaam er. En dan zijn we allemaal gelijk aan elkaar. Geestelijk gelijk aan elkaar. En wat voor gaven hebben we dan ontvangen? Nou, wij hebben mensen gekregen van de Heere God. Die een bepaalde dienst vervullen. Te beginnen bij de apostel Paulus, een apostel. Die aan hen de genade is gebeurd te geven. Dit allemaal aan ons door te geven. En er zijn leraars geschonken. Die niet anders doen dan dit verder uitleggen. Nu is het helaas 12:00. Ik zit naar mijn boek te kijken. Dus, ja, ik moet stoppen. Maar daar gaan we vanmiddag mee verder. Dan gaan we kijken naar de dienst van die apostelen, naar die profeten, naar die herders, die leraars, die eeuwige geleerden, en kijken wat er eigenlijk in de grondtekst staat. Ja?
Sorry, 156. Ik wil
naar de mate waarin Christus, dan de tussenzin, daarom heet het
Christus.
Studie. Daarna hebben we een laatste koffiepauze tot 14:45 en daarna zullen eventuele vragen beantwoord worden. Dus u heeft ook nog in die pauze de gelegenheid om vragen te noteren en die zal broeder van Zuilenkom dan trachten te beantwoorden.
Goed, we gaan weer verder waar we gebleven zijn. En ik stel voor dat we eerst weer dat stukje lezen. Eigenlijk het middelste gedeelte van Efeze 4 vanaf vers 7. Daar waren we net al mee bezig. Efeze 4 vers 7. Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Dan de tussenzin. Daarom heet het, opgevaren naar den hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf hij aan de mensen. Wat betekent dit? Hij is opgevaren anders dan dat hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. En is de tussenzin afgelopen en dan gaat Paulus verder. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. De mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom, der volheid van Christus. Ja. Nou, we hebben gezien dat die gaven, eigenlijk, die Christus geeft, dat dat mensen zijn. apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat heeft hij gegeven aan een ieder onze afzonderlijk. En er zit een bepaalde maat in. De Heer geeft deze gaven, deze mensen, naar de mate waarin Christus haar schenkt. Dat ligt aan zijn kant. En hij schenkt die ons. En die mensen hebben de opdracht, met het doel geeft hij die mensen, om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon, opdat het lichaam van Christus opgebouwd wordt, en dat wij allen, die gelovigen, die heiligen, allen de eenheid des geloofs bereiken, en de volle kennis krijgen van wie? Van de Zoon Gods, die moet je bereiken. En die mensen hebben al de enige opdracht, en de enige dienst is daaraan te werken. En ieder heeft daar dan een bepaalde invalshoek voor om de gelovigen zo op te voeden, zo toe te rusten, zo op te bouwen, dat zij die volle kennis, die rechte kennis van de Zoon Gods, van Jezus Christus bereiken. En als je dat bereikt, dan ben je volwassen. Dan heb je de mannelijke rijpheid bereikt, naar de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dat is Gods doel. Als je dat bereikt hebt, dan kan er wat voor dwaalleer dan ook op je afgeschoten worden. Dan kijk je dwars doorheen en dan blijf je pal staan. Dan ben je ook niet meer beïnvloedbaar voor allerlei invloed van allerlei wind van leer. En dat is waar Paulus, en ook niet alleen Paulus als apostel, maar ook profeten, herders, leraars en evangelisten, als het ware aan werken. Die MBG-vertaling waar staat in vers... We komen straks wel uitgebreid terug op de tussenzin waar dus staat. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars. Dat is vers 11. De MBG-vertaling die is daar niet zo strikt in, want laten we wel wezen. De Statenvertaling is beter. In Efeze 4 vers 11 in de Statenvertaling staat. En deze heeft gegeven, dat is Christus. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen. En sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Dat staat er. Er zijn sommigen die evangelist zijn. Er zijn sommigen herders. Er zijn sommigen die leraar zijn. Niet allen. Tegenwoordig hoor je zoveel dat gelovigen allemaal een gave hebben. En dat je op zoek moet gaan naar je gave. Broeders en zusters, laten we daar alsjeblieft mee stoppen. U heeft geen gave. Nou zeg ik eens heel Pietje recht uit. U heeft geen gave. Er zijn alleen maar gaven gegeven. En dat zijn mensen die gegeven zijn in deze huidige periode. Die zijn gegeven met een bepaald doel. En die worden gegeven door Christus. Aan ieder van u afzonderlijk. En die mensen die hebben de opdracht om in de dienst van God te gaan staan. En eigenlijk te prediken wat de Heere Jezus door de middel van Paulus hier hun opgedragen heeft. Ze moeten daarin Paulus navolgen en eenvoudig de gezonde woorden van Paulus brengen. En als je dat als dienstknecht van God doet en je brengt die boodschap en je gaat de heilige zo toerusten, dan sta je direct in het conflict. Als ik, en blijf ik maar bij mezelf, als ik broeders en zusters geen conflict zou willen, dan moet ik stoppen met deze prediking. Dan moet ik geen boekje meer schrijven, geen artikel meer in aanen. Dan moet ik mijn mond maar gewoon gaan houden. Dan moet ik over hele andere dingen gaan spreken. En dan heb ik geen conflict. Dan krijg ik geen conflict. Maar zodra je de gezonde woorden gaat prediken, dan pas, broeders en zusters, krijg je de strijd des geloofs. En Paulus die drukt juist een Timotheus zo op het hart, strijd, de goede strijd des geloofs. Maar dat is wel een strijd. Dat is wel een conflict. En je hebt dan niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar je hebt in feite te worstelen tegen die demonische machten, die valse leer verspreiden in de sluwheid, en die daarvoor mensen gebruiken. En heb je toch vaak te maken met, wel met de mens, maar daarachter moet je vaak zien dat daar je een strijd des geloofs, die goede strijd des geloofs, en dat je te maken hebt, dat je niet aan het worstelen bent tegen vlees en bloed, niet tegen die broeder of een zuster, nee, dat je te maken hebt met een leer, een valse leer, die komt uit een koker. De koker van de duivel. die afgevuurd wordt. En Paulus roept op om die goede strijd des geloofs te strijden. En ik moet helaas zeggen, ja, zoveel predikers die ik ook persoonlijk ken, die heus wel een beetje meer weten dan waar ze over spreken, en die heus wel weten waar Paulus het over heeft en hoe de zaken in elkaar zitten, die houden toch voor de lieve vrede wil, of voor hun eigen portemonnee, of hun inkomen, of anderszins, dan zeg ik het een beetje scherp, maar zo is het wel, maar hun mond, en gaan die strijd maar liever niet aan. Want dat heeft zoveel consequenties. Maar broeders en zusters, er zijn wel eens mensen die zeggen dan tegen mij, oh, ik word zo aangevallen door de boze, en dan hebben ze het over Efeze 6, en dan zeggen ze, ik heb zo'n strijd in mijn leven. Broeders en zusters, dat is de strijd van Efeze 6 helemaal niet. De goede strijd van Efeze 6 is de strijd, dat als je volwassen bent geworden in het geloof, en je hebt die mannelijke rijpheid bereikt, en je bent volwassen in het geloof geworden, je hebt het begrepen, en je hebt het geloofd, je hebt het aanvaard, en je weet gij geheel anders, en je hebt die nieuwe mens niet alleen daarvan gehoord, maar die heb je ook letterlijk aangedaan, en je gaat er met een ander over spreken, dan heb je die geestelijke strijd. Maar dat is niet een strijd die te maken heeft met zonde of met dat soort zaken. Nee, dat is allemaal kinderachtigheid. Dat is allemaal wat thuis hoort in de kindtijd van een gelovige. Nee, daar gaat het niet om. Efeze 6. Efeze 6 gaat het over het geloof. Gaat over de gezonde woorden van Paulus. Gaat over de strijd. Die gaat over gewoon de leerstellige dingen. Ja. Goed. Ja, ik weet wel dat er tegenwoordig onder christenheid de gaven, en dat komt ook een beetje door de charismatische beweging, de gaven zo in de picture staan. Dus in de handelingentijd had iedereen een gave. Of je werd in een plaatselijke gemeente ingelijfd, en dat had ook te maken met de prediking van het koninkrijk, dat er allerlei tekenen je navolgden, en de een had de functie van een voet, en de ander van een hand, en een oog, en een oor, en noem maar op. Dat hebben wij dus in het lichaam van Christus niet. Het lichaam van Christus is een onaards lichaam. Is ook geen lichaam van een plaatselijke groep. Dat lichaam vind je in de hemel, in de hemelse gewesten. Het is vierdimensionaal, hebben we gezien. Het is hoog, het is breed, het is lang en het is diep. Het is een geestelijk lichaam, het is een woonstede Gods in de geest. Jezus Christus woont daarin, het is een tempel heilig in de Heer. En die vormen wij met elkaar. En we dragen eigenlijk Christus in ons. En we verkondigen ook Christus. En we verkondigen hoe Hij recht is. We kennen Hem recht en we hebben aan de anderen te vertellen wie de Heere Jezus is. Ja. Goed, het is een zegen dus dat de Heere Jezus speciale gekwalificeerde mensen geeft aan de heiligen, aan de gelovigen, aan de gemeente. En natuurlijk mag iedereen het werk van een evangelist doen. Natuurlijk, u ook. Maar ik ken ook mensen die hebben waarachtig de gaven van evangelist. Ik heb die gaven niet. Ik heb er altijd bewondering voor. Dat die mensen, waar ze het vandaan aan halen, weet ik niet. Maar ik heb evangelisten gekend. Die kan je neerzetten op een kistje. Voor mijn part midden op de markt. En als zij hun mond open doen. Nou, als ik me op de markt sta op een kistje. En ik ga spreken over de Heer Jezus en over het evangelie. Dan staan er geen mensen stil. En die komen om me heen staan. Nou, maar nu hun wel. Ik heb vroeger meegemaakt een Theodicus. Die in Leiden dat deed. En de mensen op straat, die sprak die aan. Die stonden stil. Dat deed hij gewoon elke zaterdag onder de marktdag. En zag dan zwart van de mensen. Dat kan ik me als kind nog herinneren. Dat was een evangelist. Een gave die God had gegeven. Een persoon aan de gelovigen. Aan de gemeente. Om die gemeente uit te breiden. Om het geloof te verkondigen. En dat deed hij. Ja, je moest niet aan die evangelist zeggen. Daar hebben mensen wel eens hem toe gedwongen. Dat weet ik wel. En ik kwam in die gemeente later. En ik weet ook nog wel kan me herinneren dat ze zeiden. Je moet bijbelstudie houden. Ging ze van hem vragen. Aan de evangelist. Bijbelstudie gaven. Dat hij moest gaan leren. Ik weet nog wel dat hij dat eens een keer een winter lang geprobeerd heeft. Hij heeft midden in die winter gezegd. Mensen, ik hou hiermee op. Dat kan ik niet. Ik heb de gave van evangelist. Maar ik kan niet leren. En dat kon ook niet. Ik weet nog heel goed waar hij mee begon. Hij begon met het Bijbelboek Openbaring. Dat was de eerste bijbelstudie die hij ooit van zijn leven gaf. Hij noemde het, ik weet nog goed het thema. Vogelvlucht. over openbaring. Nou, het was een vogelvlucht. Hij schoot dwars door de hoofdstukken heen en niemand kon er meer een touw aan vastlopen. En later zegt hij wel, ja, ik begrijp het zelf wel, maar om dit zo dan te verkondigen, nee. Dit is mijn bediening niet, dit is mijn roeping niet. En hij had gelijk. En dat moeten we dan ook zo erkennen. Ja. Ja. Zo steekt dat in elkaar. Nou zijn er tegenwoordig dus sommige apostelen, sommige profeten, sommige evangelisten, sommige herders, sommige leraars. Laten we eerst eens stilstaan bij de apostelen. Apostel is van het woord apostelus afkomstig, het Griekse woord. En dat betekent gewoon gezondene. En waar moet nou een gezondene, een apostel aan voldoen? Wie weet dat van u? Wie moet die hebben gezien in levende